Zaagmans in de avond. Zoekt het uit.
Ja, en maar liefst 1 op de 3 kinderen in het Gooi hebben niet voldoende vaardigheden om zich in de toekomst zelfstandig te kunnen redden. Steeds meer mensen uit de onderwijssector, jeugdzorg en het welzijnswerk maken zich zorgen over de ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugd. De groeiende kansenongelijkheid en een beperking van de inclusiviteit.
Een reden voor Zaagmans vandaag aandacht te besteden aan het kabinetsvoornemen om 1,4 miljard op de onderwijsbegroting te gaan bezuinigen. Vele onderwijsorganisaties die weten de weg naar de Tweede Kamer te vinden.
Mijn naam is Henk Wilbers. Ik ben bestuurder van Stichting Zedin, een schoolbegeleidingsdienst die erin geslaagd is zijn eigen broek te leren ophouden na de stelselwijziging. Ik ben ook voorzitter van Onderwijsontwikkeling Nederland, de vereniging van onderwijsadviesorganisaties die vanuit maatschappelijke optiek proberen iedere dag met professionals, leerkrachten en teams te versterken. En ik ga denk ik veel dingen zeggen die vanmiddag al voorbijgekomen zijn. En ik probeer weg te blijven uit de details, want ik denk dat het probleem voldoende duidelijk is. Als 1 op de 3 leerlingen op 15-jarige leeftijd onvoldoende kan lezen, dan hebben we het niet over een leesvaardigheidsprobleem. Dan hebben we het niet alleen over een onderwijsprobleem. De sociale impact, de persoonlijke impact, de economische impact. Stichting Laaggeletterdheid of Stichting Lezen en Schrijven geeft aan dat de kosten jaarlijks meer dan 1 miljard zijn. 1,3 geloof ik. Dus we hebben het over veel meer. Maar als ik nu focus op leesvaardigheid, dan is mijn inbreng vanmiddag vooral dat wat we nodig hebben, een aanpak is die zo robuust is dat we wel effect sorteren en hier niet weer over 4 jaar zitten met eenzelfde commissie op basis van soortgelijke resultaten. En ik denk dat zo'n aanpak, net zoals de Delta-werken ooit een aanpak vroegen, vragen dat je, en dat is ook een uitnodiging aan u, een kader schept waarin er in alle rust gewerkt kan worden aan het aanbrengen van kennis. Waarin alle rust verbinding gezegd kan worden met allerlei andere terreinen van de samenleving. Want het onderwijs is niet geïsoleerd. Maar als je het onderwijs 10 jaar lang richting geeft, dan kun je ook richting geven aan wat bibliotheken in diezelfde tijd doen. Als je niet, zoals nu gebeurt, hier een projectje, daar een subsidieregelingetje, hier een initiatiefje, daar een adviesteampje, nog een expertisepunt erbij. Als je daarmee stopt en je kiest voor een deltaplanachtige aanpak waarbij je 10 jaar lang, op zijn minst, in Friesland is daar een mooi voorbeeld van, focus aanbrengt, de inspecteur gaf dat een aantal keren aan, focus aanbrengt, professionaliteit waardeert, professionals in de klas echte support biedt, als ze erom vragen, als ze het kunnen, prima, als ze erom vragen, moet je ze echt goede support bieden. Als je ze duidelijkheid biedt over wat gehaald moet worden, niet waar gestreefd moet worden. Uw kind zal maar een van die kinderen zijn dat het streefniveau niet haalt. Wat heb je aan een gemiddeld streefniveau? Wat heb je aan de gemiddelde stiptheid van het openbaar vervoer als 5 op de 10 bussen niet op tijd komt? Dus we moeten het veel steviger. Er is gesproken over de lat. De lat moet omhoog. Dat is toch geen discussie? Het kan toch niet dat je 1/3 van de leerlingen eigenlijk op 15-jarige leeftijd al voorspelt dat ze niet echt mee gaan kunnen komen de rest van hun leven? Nou, die passie drijft mij en een boel anderen om te zorgen dat we met elkaar, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is, een infrastructuur in het onderwijs, wetenschap heeft daar een belangrijke rol bij. Kennis van implementatie is fundamenteel, kun je ook niet aan Janneman overlaten wat nu gebeurt. Ik bedoel, dat wij als onderwijsadviesorganisaties de markt ingezet zijn, prima. Geen enkel punt. Was een boel te verbeteren. Absoluut. Maar dat er nu 3000 bedrijfjes zijn die allemaal de scholen in mogen trekken en allemaal hun ding mogen doen, van paardenfluisteraars en kindercoaches tot wetenschappelijk goed onderlegde bureaus. Nou, dat maakt wat mij betreft duidelijk dat er wel iets moet gebeuren. En ook daar vragen wij u stuur daarop. En als u iets kunt doen als Kamer in de komende paar jaar, en misschien vanaf morgen wel al, dan is mijn appel heel duidelijk. Breng focus aan. Zorg voor lange termijn. Zorg voor sturing op resultaat. Neem geen genoegen met afwijkingen, blijf streng op het doel en faciliteer de professionals zodanig dat ze ook echt werk kunnen maken van hun taak.
U hoorde Henk Wilders over de voorgenomen bezuiniging van 1,4 miljard... die in zijn ogen veel onvoldoende is onderbouwd. Ze vormen een ernstig bezwaar, mede onder de meervraag naar onderwijs, uitbreiding van het takenpakket en het inlopen van opgelopen kwaliteitsverlies door onder andere corona en personeelsgebrek. U hoort Kamerlid Sandra Beckerman van de SP-fractie deze week in de Kamercommissie.
Ja, voorzitter. Onze stemverklaring over de OCW-begroting. Wij doen het niet. Wij gaan deze begroting niet steunen. Nederland heeft de afgelopen jaren te weinig gedaan aan goed onderwijs. Met als gevolg dat nu 1 op de 3 15-jarigen onvoldoende in staat is goed te kunnen lezen en rekenen. Met deze begroting blijft niet alleen een fundamentele verandering uit. Deze begroting maakt het slechter. 1,2 miljard bezuinigen op onderwijs en wetenschap doen wij niet. Ruim 500 miljoen bezuinigen op leerlingen, veelal juist leerlingen uit volkswijken, doen wij niet. Met ons gezamenlijke amendement met GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, Denk en Volt maken we alle bezuinigingen ongedaan en kiezen we voor een rechtvaardige dekking. We laten leerlingen, studenten en wetenschappers niet in de steek.
Een van de basisvaardigheden naast lezen en rekenen is schrijven. Vaak wat onderbelicht, maar is een belangrijk hulpmiddel bij het leren onthouden. Door te schrijven denk je goed na over wat belangrijk is. Schrijven helpt bij het leren concentreren, leren onthouden en leren samenvatten. Goed om eens even te kijken wat experts precies doen om de basisvaardigheden op peil te brengen.
Uit passie om kinderen positief te laten zijn over hun handschrift en creatieve mogelijkheden is de Schrijfvriend uit EMS ontstaan. Zij hanteert daarbij innovatieve schrijfmethodiek om kinderen beter hun handschrift te laten ontwikkelen. Zaagmans-redacteur Carolien van Diedenhoven, ze zit hier tegenover me, ging op onderzoek uit en sprak bij de CEO Gerda Broekstra.
In de studio is aangeschoven Gerda Broekstra. En Gerda Broekstra is de bedenker van de Schrijfvriend. De Schrijfvriend bestaat al 15 jaar. En met de Schrijfvriend adviseert zij dagelijks leerlingen en scholen in goed leren schrijven. Gerda, welkom in de studio.
Nou, dankjewel.
Leuk dat je er bent. Kan je ons iets meer vertellen over wie je bent en waar de Schrijfvriend precies voor staat?
Ja, ik ben Gerda Broekstra en dan wat jij net al vertelde, kinderergotherapeut. En als ergotherapeut ben je altijd bezig met het zelfstandig handelen van de mens, als mensen vastlopen. En dan probeer je zo praktisch mogelijk oplossingen te verzinnen. En dat kan zijn dat mensen het opnieuw moeten leren of anders, of dat je aanpassingen bedenkt. En in mijn werk binnen de scholen en binnen de kinderrevalidatie, ik heb hier ook jaren op de Mitielschool gewerkt van de Trappenberg. Ja. Bedenk je dus voor kinderen oplossingen om hun dagelijks leven zo goed mogelijk uit te voeren. En gaandeweg was een schrijfprobleem echt wel iets waar heel veel kinderen tegenaan gingen lopen. En als je de schrijf heel breed trekt, is dat eigenlijk de dagelijkse activiteit die kinderen op school doen.
Waar heb je dat als eerste aan gemerkt? Hoe?
Ik werd betrokken bij de ambulante dienst. En dan ging je dus vanuit het Mitiel-Titiel onderwijs de reguliere scholen bezoeken. Ja. Als kinderen dus eigenlijk vastliepen op ja, wat ze dan dachten, motorische problemen. En dan werden wij ingeschakeld. En gaandeweg kwam ik op die scholen en het schrijfprobleem werd steeds groter. En scholen dachten ook heel snel van ja, dan is het een motorisch probleem. Mm. Dus tussen haakjes, zeg maar, los jij het even op. Nou ja, zo werkte het niet. En omdat wij natuurlijk veel breder kijken dan de handeling zelf, dan het motorische stukje, kwam ik er ook achter dat heel veel kinderen niet meer wisten waar moet ik schrijven. He, al die werkboeken met verschillende lijntjes. Leerkrachten legden uit hoe je bijvoorbeeld verbonden moest schrijven, maar vervolgens hadden ze allemaal werkboeken waar typletters in afgedrukt waren, dus ze misten ook het voorbeeld. En gaandeweg dacht ik, ja, eigenlijk is het niet een fijnmotorisch probleem, maar is het veel breder. Is het ook een organisatieprobleem? En door het niet kunnen invullen van die werkboeken, dacht ik van ja, dat is eigenlijk wel raar. Want ja, zelf ben ik van de generatie die gewoon in schriften schreef. Dus ik heb dat probleem vroeger nooit gehad. Nee. Nou, en dat was eigenlijk wel het begin van de Schrijfvriend. Dat ik dacht, goh, wat zou het mooi zijn als kinderen gewoon weer in schriften kunnen schrijven. Dan kan je eigenlijk je eigen schrijftaak organiseren. Je kan zelf nadenken van, ja, wat ga ik opschrijven? En word je niet beperkt door een afstand waar je het moet invullen, door plaatjes die afleiden. Ik zag ook dat kinderen soms hele andere antwoorden invulden dan er gevraagd werd. En sommige kinderen meten aan de afmeting af van, nou ja, dan moet een klein woordje of een groot woordje tussen passen. Of ze raakten in de stress van het past niet. Dus dan werden ze een soort onverschillig en dan gingen ze er dwars boven schrijven. Ja, dat ik zoiets had van, joh, dit is eigenlijk niet meer een schrijfprobleem. Dit is een organisatieprobleem, is een planningsprobleem. Kinderen kunnen dus niet hun handschrift automatiseren. Want ze zijn het eigenlijk steeds aan het aanpassen. In plaats van dat ze zoveel kunnen oefenen dat ze het zich eigen kunnen maken. Ja, en toen dacht ik, ik ga gewoon weer zorgen dat de schriften op school komen.
Mooi, dat is een heel mooi initiatief.
Ja.
Want je bent eigenlijk een van de weinigen die dat doet.
In dit opzicht wel, ja. En ik begon dus eigenlijk, en dat is ook gerelateerd aan de naam Schrijfvriend, ja, dat ik dacht van, wat vinden kinderen nou leuk om in te vullen? En dat was destijds, dat is nu ook nog wel, maar dat leefde toen heel veel, waren vriendenboekjes.
Ja.
En dan moesten ze van alles invullen. En toen dacht ik, als ik nou lineering weer ga maken met hulplijnen en ik maak zo'n vriendenboekje, dan triggert het hun om leuke dingen op te schrijven. Maar ik ging elke keer die lineering achter de vragen veranderen.
Ja.
En gaandeweg de hulplijnen weghalen. En op het moment dat ze dat invulden, kon ik zelf met die leerling zien, waar schrijf jij nou netjes in? En wat vind jij nog te moeilijk? Wat is te groot of wat is te klein voor jou? En daaraan ben ik schriften gaan matchen. En dan op basis van kleur, dus niet meer op basis van groep. Omdat ik merkte dat in groep 7 of 8 kinderen eigenlijk die hulplijnen wel weer wilden gebruiken.
Ja.
Maar zoiets hadden, ja, ik ga niet zo'n kinderachtig schriftje van groep 3 schrijven. Dat doe ik niet meer.
Nee.
En door dus de lineering een kleur te geven, en ja, als kinderen in de groene lijnen netjes schreven, dan konden ze de groene schriften pakken.
Ja.
Ja, en vanuit ons vak om alles zo praktisch mogelijk te organiseren, werd het voor de leerkracht ook heel handig. Want oh, jij schrijft in een groen schrift. Dus de leerling wist het en de leerkracht wist welk schrift hij moest pakken.
Je hebt voor de Schrijfvriend heb je bepaalde methodes ontwikkeld.
Hè? Ja.
Ik heb er 2 gezien.
Ja, oké.
Eén methode is aan boord.
Ja,
en de tweede is steeds beter schrijven.
Ja. Ja.
Vertel, wat
houdt
het
in? Ze liggen echt in elkaars verlengde. Omdat ik ben gaan werken met een gearceerde rompzone. Hè, dus het middelste deel van de letter heeft bij ons een kleur.
Mm-hmm.
En omdat de schriften zo goed aansloten bij de scholen, vroegen de scholen aan mij, kan je er geen methode bij maken?
Okay.
En ik dacht, nou, er zijn er al 10, moet ik nummer 11 bedenken.
Ja.
Maar blijkbaar waren die schriften zo duidelijk voor de leerlingen, dat de leerlingen eigenlijk automatisch netter gingen schrijven, omdat ze de vormgeving goed ondersteund kregen.
Ja.
En vanuit die rompzone ben ik naar een metafoor gaan zoeken. En toen kwam ik bij de boot, want die heeft letterlijk een romp. Je zet een stok op die boot, dan heb je de mast. Of je gooit het anker uit met een lus. Maar zo konden de kinderen dus letterlijk de grafologie gaan leren van rompstok lusletters. En die match je gewoon heel goed binnen lineering, waarin je ze dat ook wil leren.
Ja.
En ja, ik vond dat zelf geweldig. Het sloeg ook aan. Scholen moesten eerst wennen, want ze waren andere dingen gewend.
Ja, en waar bleek dat uit, dat ze moesten wennen?
Omdat er al andere beelden op de scholen leefden, zoals het oefenen met een huisje dat een letter naar de zolder gaat of naar de kelder.
Mm-hmm.
Of met een boom, hè, in de tak of in de wortels. Maar ik had elke keer zoiets, dat is een synoniem. Dus kinderen moesten dan zelf die transfer maken van, oké, dan is dat dus een lusletter die naar boven gaat. En door wat wij met die metafoor werken, hoeven leerkrachten niet meer dat tussenstapje uit te leggen van wat je bedoelt als je naar de zolder gaat.
Ja.
Het is nu meteen, de wind is in de zeilen en je maakt de lus in de zeilen en je gaat met de stok van de mast naar beneden. Dus je kon meteen je didactiek en de vormgeving in één uitleggen.
Mooi. Steeds beter schrijven?
Ja, dat is een vervolg geworden.
Ja.
Omdat zelf merkte ik heb natuurlijk heel veel kennis van de motoriek, het organiseren van taken en alles. Maar heel veel schrijfmethodes hadden opdrachten waarin dat soms helemaal niet synchroon liep met wat de kinderen leerden op dat moment. Dus dan kon je letterlijk in een schrijfmethode opeens lezen, hoofdletter D, dan moet je Deventer en Doetinchem oefenen, terwijl kinderen in groep 4 helemaal niet wisten waar Deventer en Doetinchem was.
Ja.
Dus ik had soms zoiets, we gaan grote stappen snel thuis. We willen die leerling leren dat je plaatsen met een hoofdletter schrijft, maar dan bied je dus namen aan die ze spellingtechnisch eigenlijk helemaal niet kunnen verklanken, laat staan, automatisch opschrijven. Dan kwam er zoveel denkwerk bij. En op dat moment kwam José Schraven bij mij op mijn pad. Want die was heel enthousiast over mijn schriften. Die wilde ook dat kinderen weer veel meer in schriften gingen schrijven. En die heeft een eigen methodiek ontwikkeld. Zo leren kinderen lezen en spellen.
Ja.
En die had zoiets, zou je niet de spellingscategorieën die ik met mijn methodiek aanbied kunnen vormgeven in jouw schriften? Zodat we spelling en handschriftonderwijs gaan integreren. En dat er veel meer samenhang voor de leerlingen komt. En als je die kinderen, of die leerlingen weer wil helpen, zijn natuurlijk eigenlijk geen kinderen meer, maar gewoon stoere jongens. Dan zet je in op cognitie. Dus dan ga je letterlijk uitleggen hoe het zit met die vormgeving. En heel veel jongeren weten niet eens meer het verschil tussen een hoofdletter en een kleine letter. Dus als je alles door elkaar schrijft, ja, hebben met twee hoofdletters B in het midden. Ja, dat wordt op de lagere school of de basisschool nog geaccepteerd. Want dan zeggen leerkrachten, ja, maar ik kan toch lezen en ik snap wat hij bedoelt. Maar op de middelbare school zeggen leerkrachten, ja, sorry, maar dat is niet goed. En het verschil tussen hoofdletters en kleine letters weten ze niet eens meer.
Wat denk je wat wat denk je wat de grootste aanleiding is van dit probleem? Als je kijkt naar hoe de maatschappij nu in elkaar steekt. Waar denk je waar het pijnpunt ligt?
Nou, eigenlijk al in dit stukje, want jij vroeg hoe snel kan je ze helpen. Ja. Nou, als je deze leerlingen terugbrengt naar de didactiek en hoe het zit, dan kan je ze dus heel snel helpen. Laatst heb ik een jongen geholpen op 2 VWO, die alle letters door elkaar had geautomatiseerd. Dus in zijn kleine letters zaten 13 hoofdletters en in zijn hoofdletters zaten 13 kleine letters. Dus ik zei om cirkels even welke hetzelfde zijn. Dat waren dus 13 hoofdletters. Waardoor die dus ook vastliep met wiskunde en natuurkunde. Want als hij een formule van het bord overschreef en de leerkracht schreef een kleine B in de formule, dan was die thuis en dan stond er een hoofdletter B. En op dat moment, toen ik dat zei, toen vielen er eigenlijk zoveel kwartjes. En je ziet gewoon dat handschriftonderwijs, hè, op jouw andere vraag, heel subjectief benaderd wordt. Het is niet meer dat de kwaliteit van het handschrift gewaarborgd wordt, maar dat alleen maar gezegd wordt, is niet mooi, niet netjes, moet over. En die jongen waar ik het net over had, die had ook zoiets, ja, ik kan het niet, want iedereen zegt dat het niet mooi is en niet netjes. En als je dus teruggaat naar kwaliteit van het handschrift en teruggaat naar afspraken, wij werken met onze methode met 10 handschriftcriteria waaraan elk handschrift moet voldoen.
Ja.
En als je die gaat uitleggen van een kleine letter heeft een 3-zonneverdeling. Het middelste deel zit de vorm van de letter en daarboven zitten stokken en lussen. Dan snappen kinderen opeens ook van, oh, maar die lus mag dus nooit op de grondlijn staan, want dan springt die omhoog, weet je. Die lus moet door de grondlijn naar beneden.
Ja.
Maar als we zo subjectief blijven hangen van, oh, maar ja, het is wel leesbaar en zo, en we gaan niet op kwaliteit kijken en daar niet op sturen, dus niet concrete feedback geven, maar alleen maar subjectief, dan verandert er niks.
Ja.
En ik zeg ook, ik ben niet tegen typen, maar de waarde van het handschrift en het schrijven is gewoon van essentieel belang om te kunnen leren. En als die waarde weer terugkomt voor het handschrift, dan denk ik dat eigenlijk heel veel problemen in het onderwijs op basis van spelling en rekenproblemen, die kan je soms gewoon terugherleiden naar het handschrift.
Ja.
Want als een leerling de vormgeving van de letters niet beheerst en hij moet een spellingsregel gaan toepassen, dus hij moet nadenken van, hij loopt, TD. Maar hij moet ook nog nadenken, hoe schrijf ik die T? Dan blijft het een dubbeltaak. Maar als dat handschrift eerst goed geautomatiseerd wordt, dan komt er dus uiteindelijk weer, zeg maar letterlijk, in je systeem meer ruimte voor je spelling.
Ja.
Als dat handschrift goed geautomatiseerd wordt, dan kan je dus aantekeningen maken, dan kan je samenvattingen maken. En op dat moment ben je aan het leren.
Ja.
En typen, zeg ik altijd, dat is voor tekst verwerken, redigeren, grote stukken.
Ja.
Maar het handschrift is nodig om te leren, dingen snappen en, ja, in de terminologie van de boot, dingen letterlijk verankeren. Als je een woord letterlijk schrijft en je geeft het vorm, dan sla je het op.
Mooi. Mooi verhaal en een heel mooi initiatief. En ik geloof dat dit echt iets is wat wij ook nodig hebben in deze tijden, waar heel veel via social media gaat en alles. Gewoon weer leren goed schrijven.
Ja, Ja, het heel is nog leuk, hoor. Ja, absoluut. Je kan er hartstikke trots op zijn, hè? Ja. Heel veel kinderen, als dat handschrift verbetert. En het wordt mooi. Ook met die jongen laatst op 2 VWO. Die zei, ik had nooit gedacht dat ik dat kon.
Nou, moet je nagaan, ja.
En het heeft nu zoveel meer waarde voor hem. Dus hij komt blij thuis, mooie aantekeningen, kan het goed uitwerken. Dus jongen, hij kan beter leren.
Gerda, ik wil je heel erg bedanken voor dit interview. Heel mooi. Dames en heren, dit was Gerda Broekstra van De Schrijfvriend. Dank je wel.